Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Marcus 16, vers 1 tot en met vers 8. Marcus 16, vers 1 tot en met vers 8. De te zingen psalmen zijn psalm 21, vers 4. Psalm 119, vers 88. Psalm 42, vers 4 en 7. Psalm 22, vers 11. En Psalm 69, vers 13. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Marcus 16, de versen 1 tot en met vers 8. De te zingen psalmen zijn Psalm 21, vers 4. Psalm 119, vers 88. Psalm 42, vers 4 en 7. Psalm 22, vers 11. En Psalm 69, vers 13. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 21 en daarvan het vierde vers. Hij heeft door God van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. Psalm 21, het vierde vers.
Thank you.
Stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet. En zingen daarna uit Psalm 119, het 88ste vers. Hun leven naar mijn ziel, dan loof mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboden te horen. Psalm 119, vers 88, naar de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen.
Thank you.
Schriftlezing kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Marcus en daarvan hoofdstuk 16. En we lezen de eerste 8 versen. Dus Marcus 16, vers 1 tot en met 8.
En als de Sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op den eerste dag der week kwamen zij tot het graf, als de zon opging, en zeiden tot elkander, wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewendeld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende de rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus den Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet, ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij ulieden gezegd heeft. En zijn haastelijk uitgegaan zijnde vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd.
Wij gaan samen zingen uit Psalm 42, en daarvan het vierde en het zevende vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, ik roep van het klein gebergt u aan. En het zevende, o mijn ziel, wat buigt gij u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in zoogsten lof uw lust. Psalm 42, het vierde en het zevende vers. u vinden in Markus 16 en daarvan het zevende vers. Markus 16, vers 7. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij ulieden gezegd heeft. Als thema van de prediking, de goede herder zoekt zijn dwalende schapen. De goede herder zoekt zijn dwalende schapen. En we gaan letten op drie gedachten. Als eerste de opdracht. Gaat heen, zegt zijn discipelen. Als tweede het adres. Zijn discipelen en Petrus. En als derde zijn beloftewoord. Dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. Dus de goede herder zoekt zijn dwalende schapen, als eerste de opdracht, als tweede het adres en als derde zijn beloftewoord. De vrouwen hebben het lege graf gezien en de engel heeft hen het evangelie verkondigd. Jezus de Nazarener die jullie zoeken, hij is hier niet. De levende is niet te vinden op de plaats waar de dood heerst. Hij leeft. Een blijde boodschap. En nu de vrouwen het evangelie gehoord hebben van de engel, is het dat de engel in opdracht van zijn zender, van de Heere zelf, de vrouwen een bevel geeft. Gaat heen, zegt zijn discipelen. Twee keer klinkt er een bevel. Een gebiedende wijs. Gaat heen en zegt. De vrouwen mogen het evangelie niet voor zichzelf houden, maar moeten het delen met de discipelen. God weet hoe deze vrouwen bij het graf kwamen. Bezwaard van verdriet. Ja, wel door de liefde gedreven om hun laatste liefdedienst aan hun meester te bewijzen. En God in de hemel wist dat zij zochten Jezus, de Nazarener. Het was hen om de Heer Jezus te doen. En nu heeft God hen vertroost met het evangelie. Hij is hier niet. U zoekt nog een dode Jezus, maar hij leeft. En God weet dat er ook meer zijn die diezelfde boodschap nodig hebben. 11 discipelen. Want de stoel van Judas is leeg. En we lezen in Markus 16, vers 10, hoe ze bij elkaar zitten. Ze treuren en wenen. Verslagen van verdriet. Zij moeten ook de blijde boodschappen, de evangelie, horen. En God laat zien door het spreken van de engel dat hij zijn kinderen kent. Hij weet waar ze wonen. Hij weet waar hun hart mee bezwaard is, als er opnieuw door eigen schuld, dat ze niet zien op het woord, weer de duisternis in hun ziel gevallen is. Daar zendt hij de boodschappers van het heerlijke evangelie. En nu bewijst de Heer aan deze vrouwen een buitengewone eer. Zij mogen de boodschap van de opgestane Christus vertellen aan de discipelen. Ziet u hoe God werkt? De Heere spreekt door een engel tot de vrouwen. Maar God stuurt geen engel tot de discipelen. Maar vrouwen. Als de boodschap van Pasen bij nog niemand bekend is, stuurt hij zijn engel. Maar zo gauw als de boodschap bekend is bij mensen, maakt de Heere gebruik van die mensen om de boodschap van Pasen, het evangelie, door te geven. Zo was het ook bij de geboorte van de Heer Jezus. Kinderen, jullie weten dat wel. Toen de herders in de velden van Efrata daar waren, al die engelen zagen in de lucht, ere zij God in de hoogste hemelen. En toen verkondigden de engelen aan de herders: heden is u geboren de zaligmaker. En toen waren de engelen weer weg en toen gingen ze kijken in de stal van Bethlehem. En toen ze het gezien hadden, toen verkondigden ze aan iedereen die ze tegenkwamen wat ze gehoord en gezien hadden. En zo ook hier op de paasmorgen. Het evangelie moet doorgegeven worden. Door deze getuigen. En de vrouwen krijgen het bevel. Gaat heen en zegt. Ja, vrouwen. In die tijd een maatschappelijke positie waar geen aanzien van was. Wie zou nou een boodschap van vrouwen geloven? En zo was het ook bij die herders. Wie zou nou herders geloven? Maar de Heere maakt gebruik van waar wij zouden zeggen, nou daar maak je geen gebruik van. En dat is vandaag niet anders. Geen engel verkondigt ons dat Jezus leeft. Maar hij laat het verkondigen door mensen. Hij zendt goedertierenlijk boodschappers tot wie hij wil en wanneer hij wil. God gebruikt de dienst van in zichzelf zondige mensen. En dat laat ook iets zien, dat de boodschap niet afhankelijk is van degene die het brengt. Maar de boodschap in zichzelf is leven, is kracht. En daarom zegt Paulus, wij hebben een schat in aarden vaten. En dan zijn we geneigd om te denken aan de ambten. En daar ligt wel een bijzondere taak als God roept tot het ambt. En de Heere goedertierenlijk boodschappen zendt van die zeer blijde boodschap. Toch gaat het in onze tekst om vrouwen. Aan hen deelt God zijn genade mee, wat ze niet voor zichzelf mogen houden, maar daarvan uit moeten delen. Mogen we hier niet denken aan het ambt aller gelovigen? Wanneer God zijn genade meedeelt, maakt zijn genade ook gunnend. Hij zelf de kracht van Gods genade kent, hoe de Heere trekt uit de duisternis. En weet je dat voor iedereen kan, omdat het bij God vandaan komt. Om anderen op te wekken. Kom, ga met ons en doe als wij. In vers 8 lezen we dan hoe de vrouwen wegvluchten bij het graf. Beving en ontzetting had hen bevangen. Met emoties overmand. En ze zeiden niemand iets. Hebben die vrouwen dan die blijde boodschap niet gedeeld? Jawel. Maar je ziet ze als het ware gaan. Naar de discipelen om het daar te vertellen. Wat ze gehoord en gezien hebben. En Marcus laat hun bange vlucht zien. En waar je zou verwachten dat ze iedereen die ze tegenkomen. De blijde boodschap vertellen. De Heere is waarlijk opgestaan. Daar vluchten ze zwijgend. Om bij de discipelen het nieuws te vertellen. Deze vrouwen worden ingeschakeld. Ze krijgen een taak, een roeping. Hoe zit het eigenlijk bij ons? Wanneer u de kracht van Gods genade kent, dan kent u ook iets van de verwondering. Dat God u opzocht, waar u hem niet zocht. En daar kom je steeds weer achter. Ook deze vrouwen, ze zochten Jezus. Dat het telkens weer achterkomt. Ik zocht omdat ik reeds gevonden was. De zielen die God zoekt, is reeds van hem gevonden. En waar er niets in mij zocht, zag God neder. En onze ogen zijn opengegaan voor de schuld waarin we verkeren. Dat onbegrijpelijk is dat God zijn Zoon gezonden heeft. Door de krachtige werking van zijn geest uit de duisternis trekt tot zijn wonderbaarlijk licht. Dat de kracht van de genade kent. Dan kun je dat toch niet voor jezelf houden. Of hebben we vanmorgen niks te delen? Je pas iets te delen als je wat ontvangen hebt. Anders is het allemaal dood. Zijn we dood in zonden en misdaden? Hebben we ook niets dat anderen jaloers maakt? geschuld weer zo in het duister leven. Dat er ook niets van ons uitgaat. En wat ligt er dan ook in onze teksten reden tot verootmoediging? Ook voor Gods kinderen. Hoe vaak zwijg ik? Waar ik spreken moest? Hoe vaak schaam ik mij het evangelie van Jezus Christus? En wat doe ik daarmee mijn meester tekort? Misschien zegt iemand, nou ik heb er de moed niet voor. Wat zullen anderen van mij denken? En misschien zeg ik wel iets waarmee anderen mij veroordelen. Maar is het niet belangrijker wat God van ons denkt, als dat mensen van ons denken? En ik weet wel hoeveel mensen vrees er kan zijn. Maar is het niet beter om de Heere te vrezen? En hoe zat het eigenlijk bij die vrouwen? Ze gingen met een blijde boodschap tot de discipelen. En toen ze het verteld hadden, geloofden ze het niet. Het Lucas-evangelie zegt ons, hun woorden schenen voor hen als ijdel geklap. Hun boodschap werd niet overgenomen. Maar er was geen reden om het niet te vertellen. Ook de discipelen, ze moesten het horen. Reden tot verontmoediging. Delen wij van hetgeen wij ontvangen hebben. Wat is Rahab de hoer dan een voorbeeld voor ons? Zij ontving de belofte van God dat ze behouden werd als het oordeel over Jericho kwam. En zij bad voor haar vader, haar moeder, de broers en zussen, de familie. Het was niet alleen gebed, maar toen het oordeel kwam is ze ook de stad ingegaan en heeft ze gezorgd dat ze bij haar in huis waren. Delen wij omdat wij bewogen zijn met het lot van onze naasten. Juist dichtbij. Wat kan dat ook het moeilijkste zijn? Eigen familie. Als we nou weten dat iemand in het duister verkeert, op een dwaalweg, dat eindigt in het verderf, ligt er daar geen roeping. Gaan in het gebed om te wijzen de zaligmaker. Is het ook een woord voor ons? Gaat heen, zegt een bevel, een opdracht, een aansporing. Waarom? Omdat de zaligmaker verlangt om treurigen te troosten. Omdat de zaligmaker verlangt om uit te delen van zijn verdiensten. Dat was onze eerste gedachte. Als tweede het adres. De vrouwen worden gestuurd om de blijde boodschap te vertellen aan de discipelen. Zegt zijn discipelen. Zijn discipelen. Nou, discipel, dat kun je ook vertalen met leerling of volgeling. Wie worden er dan bedoeld? Nou, wij denken als eerst aan de discipelkring van de Heer Jezus. Waar er nog 11 van overgebleven zijn. Judas, hij is niet meer. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd. En dat klopt ook wel, in onze tekst ligt de nadruk op de 11 discipelen. Maar breder ook op de andere volgelingen van de Heer Jezus. Er zijn er meer die Jezus gevolgd zijn. En waaraan de Heer Jezus zichzelf opnieuw wil openbaren. U ziet het ook in 1 Korinthe 15. En daar getuigt Paulus door de Heilige Geest geïnspireerd dat er Jezus gezien is van meer dan 500 broederen op eenmaal. Dus zijn discipelen, brede denken, maar de nadruk ligt op de 11. En laten we eens even stilstaan bij die 11 discipelen. De engel geeft de opdracht, zegt zijn discipelen. Daarin klinkt dus door dat de Heere geen afscheid genomen heeft van zijn discipelen. Zijn discipelen. Ze zijn het eigendom van de Heer Jezus Christus. En hij laat weten door de boodschap van de engel dat hij aan hen gedenkt. Want hoe zitten de discipelen bij elkaar? Bedroefd. Hun gedachten gaan terug naar de afgelopen tijd en het bijzonder de afgelopen dagen. Hoe ze met hun meester nog verwachtingsvol Jeruzalem zijn binnengetrokken. Maar toen is hij gevangen genomen. En met alle liefde die ze voor hun meester hadden, hebben ze hem allemaal verlaten. Niet één uitgezonderd. Hem verlaten, aan wie hun ziel zo verbonden is. Ja, hun droefheid laat wel zien, hun liefde tot Jezus. Maar hun droefheid wordt verzwaard als zij denken aan hun eigen gedrag. Hem verlaten. En allemaal aan de Heer Jezus geërgerd. Wat hebben ze gedaan toen hij leed? Wie van de 11 discipelen zal teruggedacht hebben aan het moment dat de Heer Jezus beschuldigd werd door Caiaphas en het Sanhedrin? Is het misschien Johannes geweest die daarbij aanwezig was? Er is in elk geval, zo blijkt uit Johannes 18, één van de discipelen geweest die de hoge priester kende en met Jezus gegaan was, hem gevolgd was op afstand tot in de zaal van de hoge priester. En daar werd door Jezus keer op keer vals beschuldigd, totdat hij met valse beschuldiging ter dood veroordeeld is. Had deze discipel dan niet tot de hoge priester kunnen spreken, kunnen getuigen wie hij is, dat hij al onze eer, al onze liefde waardig is? Maar niemand sprak. Er wordt alleen gezegd dat deze discipel bemiddeld heeft om ook Petrus binnen te laten. Petrus. Ja, hij wordt apart genoemd door de engel. En dat is niet voor niets. De vrouwen moeten de boodschap van het evangelie doorgeven aan zijn discipelen. Diep bedroefd zitten ze daar bij elkaar in grote ellende. Alleen maar schuld dat hen aanklaagt. Allen aan hem geërgerd, allen hem verlaten, gezwegen waar ze moesten spreken. Maar de ellendigste van de 11 is Petrus wel. Ja, ze zijn allemaal aan hem geërgerd, allemaal hem verlaten. Maar hij heeft zijn meester ook nog tot 3 maal toe verloochend. Daar in de zaal van de hogepriester. En zal de Jezus, toen hij daar vals beschuldigd werd, op de achtergrond ook gehoord hebben? Hoe aan Petrus gevraagd werd: zijt ook gij niet een van deze discipelen, van deze mens? En hoe Petrus gezegd heeft: ik niet. En juist waar de voor ons onbekende discipel en Petrus zijn en staan in de zaal van de hoge priester, wordt Jezus ondervraagd over zijn discipelen en zijn leer. En dat er Jezus antwoordt dat hij vrijuit gesproken heeft, niets in het verborgen gesproken heeft, alles is bekend. Waarom moet dan de hoge priester hem vragen? Het is beter om zijn hoorders te ondervragen. En daar staan er 2. 2 van zijn discipelen. Ze getuigen niet. Maar het enige wat Petrus spreekt, is een verloochening van Jezus. Bent u een van zijn discipelen? Ik ben niet. Kunt u het zich voorstellen hoe Petrus daar in het bijzonder erbij zit? Tussen die andere 10? Hij heeft het lijden van zijn meester zo verzwaard. Hij heeft in het bijzonder geen reden om op te hopen. Zijn meester, ja, hij heeft hem lief, toch verloochend. Gezegd: ik behoor niet bij hem. Ik ken hem niet. Ik ben zijn discipel niet. En nu stuurt de levende Christus een boodschap tot zijn discipelen. De engel verkondigt het aan de vrouwen. Zegt: zijn discipelen en Petrus. De ellendigste wordt in het bijzonder genoemd. Die het de meeste reden heeft om te denken, zijn discipelen, daar behoor ik niet meer bij. Daar heb ik mij van losgescheurd. Daar heb ik mij uitgezonderd. Daar openbaart de zaligmaker in het bijzonder zijn hart. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein zij zijn van krachten. En in zijn ontferming buigt hij zich in het bijzonder neer tot Petrus. Die het allerminst verwacht had. Die het totaal onwaardig is. Daar zendt hij zijn woord. Laat hij zijn hart, zijn ontferming, zijn eeuwige liefde zien. En dat woord is heel persoonlijk. Herkent u iets van die neerbuigende goedheid van de zaligmaker? Is het niet dat juist de discipelen de vrees hebben gekend, ben ik ook Judas niet? Ben ik ook geen huichelaar? Heb ik mij niet vergist? Omdat zij in zichzelf zo dood en zo dor zijn. En dan het woord van de engel zegt zijn discipel. Een naamchristen die heeft er niet zoveel last van. Die heeft niet de vrees, ben ik ook Judas. Maar het ware geloof kent de aanvechting en de bestrijding. Dat moet ook steeds dieper zien wie je bent in jezelf. Je eigen verdorven aard. En die duisternis alleen maar eigen schuld. Zegt zijn discipel. En die boodschap die de vrouwen meekregen, die wordt ook nog versterkt. Want als de vrouwen het graf verlaten, melden ons de evangeliën dat ze zelf de Heer Jezus ontmoeten. Het Matthäus-evangelie laat zien dat de vrouwen dan hem aanbidden. Nog een gunst van de zaligmaker. Hij zond niet alleen de blijde boodschap door middel van de engel, maar hij wil hen zelf ontmoeten. Hij verlangt naar zijn volk. En als ze hem dan aanbidden, dan is het dat Jezus de boodschap van de engel herhaalt. Vrees niet, gaat henen, boodschapt mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea en aldaar zullen zij mij zien. Dus de Heer Jezus herhaalt de opdracht van de engel. En wellicht is het u opgevallen met een kleine wijziging. De engel zegt zijn discipelen. En de Heer Jezus zegt mijn broeders. Zijn discipelen, een boodschap die al laat zien, al hebben zij zich niet als discipel gedragen. Al zijn zij de naam van discipel niet waardig. Hij beschouwt hen nog als zijn discipelen, zijn leerlingen. Hij wil onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. En Petrus, de zaligmaker, openbaart zich in al zijn gunst. De meest ellendige onder discipelen wordt afzonderlijk genoemd. Opdat geen een van allen, ook vandaag niet, zou twijfelen aan zijn liefde en trouw. En nu als derde zegt de zaligmaker zelf, mijn broeders. En daarin klinkt nog een hechtere band door. Een discipel van Jezus is al groot. Maar als hij ons noemt, mijn broeders, dan klinkt daar nog meer tere liefde van de zaligmaker in door. Waar wij alle banden hebben doorgesneden, trekt hij de band aan. Maakt hij de band nog nauwer. Mijn broederen, ik heb u gekocht met de prijs van mijn bloed. U bent van mij. Daar is een bloedband. bloed van de Jezus Christus. Dat alleen reinigt van alle zonden. Al hebt u gezegd, ik ben niet van hem. Dan zegt de zaligmaker, u bent van mij. Hoewel ze hem allemaal verlaten hebben, allemaal verloochend, toont hij aan hen zijn liefde, die niet ophoudt, die onverminderd is. En daarom moet Maria Magdalena er nog bij zeggen, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Deze ontrouwe discipelen, ze hebben alles verspeeld, maar Gods trouw eindigt nimmer meer. Niets hebben de discipelen bijgedragen aan het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. Ze hebben alleen maar zijn lijden verzwaard. Hij heeft alleen de toorn van God over de zonde gedragen. En niets dragen ze bij aan de toepassing van het heil. De zaligmaker laat zien, ik heb het heil, de zaligheid verworven. En ik deel het uit. Hij laat zijn hart zien. Een hart dat brandt van liefde. Tot verdwaalde schapen. Die onbedacht. Of zo vaak ook bedacht. De herder hebben verloren. Opdat ze zien. Zijn onwankelbare liefde. En trouw. Wordt in het evangelie. Dat het hart van de zaligmaker niet openlegt. Hij zoekt. Hij verlost. Hij bewaart. Hij is het niet alleen die de verlossing verworven heeft. Maar het ook toepast. En zijn kinderen beschermt en bewaart bij de verworven verlossing. En hij laat het hen zien. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Niemand zal ooit een van de mijnen uit mijn hand rukken. In zijn handen, zijn middelaars handen, ligt de kerk vast. Het was onze tweede gedachte. En laten we eens zingen uit Psalm 22. Het 11e vers. Een psalm die gelegd wordt in de mond van de Messias, van de zaligmaker, maar die ook de kerk met hem leert zingen. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heere, en red mij van het gediert, dat sterk van hoorn rondom mij heen en zweert, mij staat naar het leven. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. Ik zal uw lof mijn broederen vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen. Dan prijzen stof. Psalm 22, vers 11. boven staan bij de opdracht, als tweede het adres en als derde zijn beloftewoord. Wat is de boodschap die de vrouwen aan zijn discipelen moeten brengen, aan de broeders van onze Heer Jezus Christus? Het zijn beloften. Hij gaat u voor naar Galilea. En als tweede, al daar zult gij hem zien. En deze beloften moeten de discipelen herinnerd hebben aan de laatste nacht die ze met hun meester hebben doorgebracht. Toen zij het paascha en het avondmaal gevierd hadden, waren ze met de Heer Jezus de donkere nacht ingegaan. En toen had hij hen gezegd: jullie zullen allen aan mij geërgerd worden. Het is gebeurd, als vervulling van de profetie uit Zacharia. Sla de herder en de schapen zullen verstrooid worden. En toen had de Heer Jezus in het bijzijn van alleen zijn discipelen gesproken: maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En hier komen de vrouwen met dezelfde boodschap. Zou dat voor de discipelen niet wonderlijk zijn geweest? Wat ze gehoord hebben uit de mond van de Heer Jezus alleen, en ook alleen tot hen gezegd is, tot de discipelen in besloten kring, wordt hen nu verkondigd door de vrouwen. Hoe kunnen de vrouwen deze boodschap weten? Dat kunnen ze niet van andere mensen hebben gehoord. Niemand anders dan alleen de discipelen en Jezus kennen dit woord. Dan moet dit woord van de vrouwen wel een woord van de Heer Jezus zijn. God bevestigt zijn eigen woord. Hij laat het onderstrepen. Dat hij gedenkt aan zijn genade. Dat hij zijn beloften vervult. En we laten dit een trouw zien van de zaligmaker. Hij brengt zijn discipelen opnieuw in gedachten wat hij hen reeds verkondigd had. Wat een zorg. En wat hebben we ook vandaag niet hetzelfde nodig. Als de bruid in het hooglied het uitroept: laat mij uw stem horen. Als de verzuchting met Psalm 35 is: zeg tot mijn ziel in haar geween. Zeg haar: ik ben uw heil alleen. Twee beloften geeft Jezus door de mond van de vrouwen aan zijn discipelen en Petrus. Hij gaat hen voor naar Galilea. Naar Galilea, het noorden van Israël. Waarom daar? Nou, daar in Galilea is het voor de meeste van zijn discipelen ook begonnen. Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes. Ze werden geroepen door Jezus aan het meer van Galilea. En Matthäus, die eerst Levi heette, werd geroepen uit het tolhuis. Daar waren ze discipel geworden en waren ze Jezus gevolgd. De kracht van de roeping had hen gemaakt tot volgelingen van de Heer Jezus. En nu gebiedt hij hen terug te keren naar Galilea. En Galilea doet hen denken aan hun afkomst. Galilea, bij de Joden toch veracht. Galilea, der heidenen, waar Jesaja van geprofeteerd heeft. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Galilea, het land van de duisternis. Een volk dat in duisternis wandelt. Onwetend wie God is. Dwalend in grote ellende. En de discipelen, ze weten hoe ze in die duisternis zijn bezocht. Christus als het licht van der wereld heeft in hun hart en leven geschenen. Maar wie van de discipelen zou nu terugkeren naar Galilea om Jezus te zien? Nu het graf leeg is, zal Christus wachten totdat ze zelf gedenken aan het woord dat hij gesproken heeft, als het aan de discipelen lag, dan waren ze niet naar Galilea gegaan, omdat het opnieuw duisternis was in hun ziel. Het woord wel gehoord, maar het twijfel en het ongeloof uit eigen hart zag niet op het woord. De discipelen hadden wel de opdracht ontvangen om naar Galilea te gaan. Tegelijkertijd geeft de Heere zijn belofte erbij: ik ga u voor. Opnieuw weet de Heere wat van zijn maaksel is te wachten. Hij gaat hen voor als een herder. Laat er Jezus ook hier weer niet zien wie hij is. Als hij gesproken heeft tot zijn discipelen, dat hij hen voorgaat naar Galilea, waar Jezus het gezegd had met de woorden van Zacharia: ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Daar laat hij hier zien als de herder die geslagen is, nog altijd zorg draagt voor zijn schapen. Ik ga u voor. Ik heb alleen geleden. Ik heb alleen volkomen betaald. Ik heb alleen al de gerechtigheid vervuld. Ik ben het die u voorgaat. En het is zijn trekkende liefde om zijn discipelen te trekken naar de plaats opdat hij zichzelf aan hen openbaart. En dat ze het gaan zien, de gekruisigde leeft. Naar Galilea. Naar het land van de duisternis. Ja, ze moesten opnieuw inleven dat ze in zichzelf duisternis zijn. En dat er van zichzelf ook niks te verwachten is. In mijzelf vlees, vijandschap tegen God. En ik blijf in mijzelf ook vlees. En dan heb ik opnieuw nodig dat de zaligmaker zichzelf weer openbaart. En als een herder zich over hen ontfermt. En dat is ook wat de Hebreeënbrief ons leert. De God des vredes, die de grote herder des schapen, door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus. Hij leidt zijn volk. Hij trekt ze. Hij zoekt ze op. Hij vraagt naar zijn schapen. Het is de trouw van de herder tegenover alle ontrouw van zijn schapen. En juist daar in Galilea moeten die discipelen het leren. Hij was de eerste. Hij is het ook alleen die zijn werk onderhoudt. Hij is het ook alleen die zijn werk volmaakt. Hij is de eerste en de laatste. Het begin en het einde. En waar de herder voorgaat en trekt, daar zal hij zich laten zien. De tweede belofte: al daar zult gij hem zien. Hadden ze hem dan nog niet gezien? Ja, hij had zich in Jeruzalem wel aan de 11 discipelen al geopenbaard. Maar hij trekt zijn discipelen naar Galilea. En dat zijn er dus meer geweest als de 11. En ze zijn geroepen om te getuigen van wat ze gehoord en gezien hebben. En Petrus getuigde van door de Heilige Geest in zijn brief: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. En daar mogen ze hem zien, als de herder. Met de tekenen van de slagen, doorboorde handen, doorboorde voeten, een open zijde. Daar zijn ze ervan overtuigd. Hij is ons voorgegaan. Hij heeft volkomen betaald. In hem is een volkomen gerechtigheid. En nee, zoals de discipelen hem gezien hebben, is het voor ons niet mogelijk. Lichamelijk is hij opgevaren ten hemel. Maar met zijn geest is hij vanmorgen aanwezig. En juist door het woord laat de Heer Jezus zichzelf zien. In al zijn zoekende, ontfermende liefde. Juist aan hen die het in het leven der genade totaal verprutsen. Die steeds meer inleven in zichzelf alleen maar duisternis te zijn. Steeds meer onze verdorven aard te leren kennen. Uit ons geen vrucht in der eeuwigheid. Maar alle vrucht wordt uit hem gevonden. En daar trekt de Heer Jezus door zijn woord tot zichzelf. En maakt zichzelf bekend in zijn alles overweldigende liefde. Ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij heeft het gezegd. En de beloften van God zijn een vaste grond voor het geloof. En die beloften van God liggen verankerd in het volbrachte werk van de zaligmaker. En daarom, u in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed. Uw ziel zal vrolijk leven. Noodruftig en veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Wat een trouwe zorg hij van de herder. Van de zaligmaker voor zijn volk. Zou je deze herder ook niet begeren? Misschien zeg je, ik ken die herder nog niet. Maar zoals de herder zijn kinderen telkens weer opzoekt. Zo zoekt hij vanmorgen ons allemaal. En biedt hij in de beloften van het evangelie zichzelf aan. En hij zegt, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Komt gij die geen geld hebt, komt, koop zonder prijs. Wijn en melk. In hem is een volkomen gerechtigheid. En hij biedt het u aan uit genade. Je zegt, is dat ook voor mij? De beloften van het evangelie worden ons allen verkondigd. Niemand uitgezonderd. En hij laat zichzelf zien in al zijn liefde. En het woord van God is waarheid tot in alle eeuwigheid. Dat hij geen lust heeft in onze dood. Maar daarin dat wij ons bekeren en leven. Je zegt, wanneer krijgt die zaligmaker dan waarde voor mij? Hij ziet dat je eigen gerechtigheid niks is. Dat je jezelf alleen maar ongerechtigheid bent. Dat er ook nooit iets te verwachten is. En dan wordt het een wonder als Gods geest ons de ogen opent. Dat Christus zichzelf aanbiedt. Zonder dat u het waard bent. Zonder dat u het verdient. Hij klopt op uw hart. Hij verlangt om uw zaligmaker te zijn. Je zegt, nou, dat is nou precies het probleem. Ik ken mijn zonde nog niet. Ik zie nog niet in dat ik alleen maar ongerechtigheid ben. Dan hebt u vanmorgen ook alle reden om tot Christus te vluchten. Maar die kennis die krijgt u nooit uit uzelf. Nooit zal iemand uit zichzelf zijn zonde zien. Maar het is Christus die door zijn geest ontdekt, overtuigt en trekt tot zichzelf als die grote herder der schapen. En die laat zien dat er nou geen geval te hopeloos is. Niemand te schuldig, niemand te zondig, omdat in hem uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Zijn gerechtigheid redt van de dood. Leef dan niet aan deze zaligmaker voorbij. Want als je je ongeloof vergaat, is het alleen maar eigen schuld. Maar dan moet ik u ook zeggen dat u hem eens zult zien. Als hij wederkomt op de wolken. Dan zal alle knie zich voor hem buigen. Maar dan zal hij alle goddelozen met zijn voeten vertreden. Dan zullen al onze verontschuldigingen niet helpen. Waar we buiten Christus zijn, zijn we voor eeuwig verloren. En daarom, heden, zo hij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden door deze getrouwe zaligmaker, deze goede herder. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 69 en daarvan het 13e vers. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hunne klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen als zij mij zien verlost van smart en pijn. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Psalm 69, vers 13.
Thank you.
eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.